Titus hoofdstuk 1, vanaf vers 1 lezen wij. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die na de Godzaligheid is, in de hoop des eeuwige levens welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof, genade, barmhartigheid, vrede, zij u, van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voort zou terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, eener vrouw of man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Tot zover. En dat is dan de introductie tot deze betrekkelijk korte brief die de apostel Paulus schreef aan Titus, die hij dan noemt in vers 3, mijn oprechte zoon naar het gemeen, dat wil zeggen naar het algemeen, en beter nog naar het gemeenschappelijk geloof. In elk geval het geloof dat Paulus en Titus gemeenschappelijk hadden, want dat was het eerste wat hen aan elkaar bond uiteraard. Maar in tweede instantie waren ze ook met elkaar verbonden, doordat Titus nou eenmaal gelijksoortige verantwoordelijkheid droeg als de apostel Paulus. Zij stonden beiden in het ambt, zeggen wij dan in gewoon Nederlands. Maar goed, ik kom er later wel op terug. Maar de reden dat hij hem zijn zoon noemt is natuurlijk omdat hij Titus beschouwt als een soort van opvolger. Titus was iemand die, laten we zeggen, wandelde in de voetsporen van Paulus en die ook als zijn leerling in zeker opzicht beschouwd zou moeten worden. Daar weten we niet zo heel veel van, om reden dat wij Titus in een heleboel handelingen niet eens tegenkomen. Wij kennen hem alleen omdat hij in nogal wat brieven genoemd wordt, in Galaten, in de Tweede Korinthebrief en natuurlijk in deze brief en ook in 2 Timotheus 4 wordt zijn naam even vermeld. En wij vinden dan dat Titus een van degenen was die met Paulus meereisde, die bij gelegenheid ook door de apostel Paulus belast werd, om zo te zeggen, met de een of andere opdracht, zoals het trouwens ook met Timotheus het geval was. De aardigheid is ook dat we hebben natuurlijk in het Nieuwe Testament een hele reeks van brieven. Te beginnen, althans in de volgorde die wij kennen, te beginnen bij de Romeinenbrief. En daar hebben we inderdaad eerst van doen met gemeentelijke brieven. Gewoon wat ik dan maar noem algemene gemeentelijke brieven. Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. Kan je het bijschrijven, Claire? Of niet? Het lijstje staat achter, is dat voorin. Nou, goed. Maar ik bedoel, ja, die moet je uit je hoofd kennen natuurlijk, hè, om te beginnen. Maar brieven aan 7 verschillende gemeenten, let wel, we hebben het niet over die uit Openbaring, dat is een heel ander verhaal. Maar gewoon 7 gemeentelijke brieven, om zo te zeggen, van de apostel Paulus. Die ook bij elkaar gerangschikt zijn, uiteraard, omdat het allemaal gemeentelijke brieven zijn. En die ook gerangschikt zijn op naar aanleiding van de inhoud van die brieven. Dat is ook het meest voor de hand liggende. Want ik weet wel dat er zijn die zeggen, maar het moet toch volgorde van datum. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dan heb je punt 1 het probleem dat er geen datum bij staat. Toch? En punt 2, het maakt voor ons helemaal niet uit wanneer die brieven precies geschreven zijn. Anders zouden er trouwens al bijgestaan hebben. En dus staan de brieven op volgorde van de inhoud van de brieven als zodanig. En dat lijkt me ook zeer voor de hand te liggen. Zelfs het Joodse, het Hebreeuwse Oude Testament, de Tenach, ook daarin zijn de boeken niet gerangschikt op volgorde van verschijnen of zoiets. Dat heeft ook geen enkele zin. Het is een beetje naïef om te denken dat je ze alleen op die volgorde zou moeten hebben. Maar zo is het dus niet. Ze zijn gerangschikt op volgorde van inhoud en vandaar eerst die 7 gemeentelijke brieven. Ook inwendig gesorteerd op inhoud, zal ik maar zeggen. Daarna krijgen wij de brieven aan Timotheus, 2 brieven aan Timotheus en 1 aan Titus. En dan nog eentje aan Filimon, ook gerangschikt op volgorde van inhoud, denk ik. De grote eerst voorop, de beide brieven aan Timotheus, aan een persoon dus. Aan iemand privé, particulier. En daarna die ene brief aan Titus, ook aan een privé persoon. En dat is gebeurd natuurlijk, deze brieven zijn geschreven, niet meteen gericht aan individuele gelovigen, zoals uit de inhoud ook blijkt, maar specifiek gericht aan die gelovigen die inderdaad verantwoordelijkheid dragen, in het bijzonder verantwoordelijkheid dragen voor het woord, en dus voor de prediking van dat woord. Daar komt het op neer. Zie. Men noemt deze brieven de pastorale brieven. Maar wie men onder die pastors verstaat, weet ik niet. Vermoedelijk Timotheus en Titus. Men zou er ook Paulus zelf onder kunnen verstaan, die als pastor pastorale brieven schrijft aan 2 van zijn schapen. Maar ik heb er nooit in verdiept waarom men dat zo noemt. Maar ik persoonlijk vat het altijd zo op dat het brieven zijn die gericht zijn aan pastors. En u weet wat pastor betekent, herder. En 2 andere herders, om zo te zeggen, voor wie Paulus natuurlijk als voorbeeld fungeert. Begrijp je me goed? De apostel Paulus meldt op veel plaatsen, ook in de gemeentelijke brieven overigens, dat hij een voorbeeldfunctie heeft in de gemeente. Dat zijn doen en laten, zijn levenswijze ook model staat voor het leven van de gelovigen in het algemeen. Daarom stuurde hij bij gelegenheid zelfs Titus naar de een of andere gemeente toe, opdat Titus zou komen, zou gaan vertellen. Colosse was het, geloof ik. Maar opdat Titus de gemeenteleden op de hoogte zou brengen van het doen en laten van de apostel Paulus. Niet eens om de boodschap, maar om hoe hij leefde, wat hij deed en hoe hij het deed, enzovoorts. Dat is de gang van zaken, want u weet, mensen worden opgevoed niet door wat hen voorgekauwd of voorgezegd wordt. Mensen worden opgevoed in de eerste plaats door de voorbeelden die hen ter beschikking staan. En daarom hebben wij deze voorbeelden van veel oud-testamentische gelovigen, zoals bijvoorbeeld opgesomd in Hebreeën 11. In bijzonder als voorbeeld de Heer Jezus zelf, trouwens ook genoemd daar, maar dan is het inmiddels Hebreeën 12... Nou ja, en in allerlei andere boeken wordt de Heer dan ook genoemd natuurlijk. En ook heel specifiek dus Paulus. Maar Paulus is natuurlijk ook meer een bijzonder voorbeeld voor anderen die met het woord dienen. Hoe we ze dan ook maar noemen zouden. Bijbelse term daarvoor, een Bijbelse term daarvoor is die van opziener. En dat was Paulus. En in die zin is dit voorbeeld voor Timotheus en Titus als opzieners. Nou goed, en vandaar dus deze brieven. Dan hebben we, om het verhaal even volledig te maken, hebben we ook nog een brief geschreven aan nog een privépersoon, aan Filemon. Die hebben ze er hier maar bijgezet. Ik zou ook niet weten waar je hem anders zou moeten plaatsen, maar de brief van aan Filemon vind ik altijd een hele leuke. Juist omdat hij in werkelijkheid totaal geen enkele historische, maar ook totaal geen enkele leerstellige inhoud heeft. Leuk hè? Nee, voor de geschiedenis maakt het niks uit. En voor de leer, de Bijbelse leer, maakt het ook niet uit. Waarom staat hij dan in de Bijbel? Want we hadden nog een optie. Hè? De typologische, ja. De hele brief heeft een typologische betekenis. Dan zegt u, dat is toch wel vreemd, dat is heel uniek. Dan zeg ik, nou, het valt mee, want we hebben in Openbaring nog 7 van die brieven. Met typologische betekenis. En dat staat er ook bij, dus dat maakt het wat eenvoudiger. Maar goed, men heeft hem hier maar gewoon achteraan geplakt. En daarna volgt nog de Hebreeënbrief en in de opsomming. En dat is omdat men vermoedt dat Paulus die brief ook geschreven heeft, maar in zichzelf is de brief anoniem. Dus je mag het er eigenlijk niet bij zeggen. Staat er geloof ik wel boven, hè, in onze Statenvertaling, hè? Toch of niet? Ja, toch. Men heeft het er wel bijgezet, de brief van Paulus aan de Hebreeën. Ik heb er geen bezwaar tegen, want ik geloof het ook stellig. achteraf, maar dat is niet eerlijk. Achteraf denk ik, als er één brief van Paulus is, is het die van de Hebreeën. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar vooruit. Maar het waren er wat meer. Maar daar, om die reden staat hij achteraan. En ook omdat de wijze van uiteenzetten in die Hebreeënbrief natuurlijk ook heel anders is dan in andere brieven. En ook daarom staat hij apart gezet. En dus zijn er altijd mensen die zeggen, maar hij is zo heel anders, dus zal hij wel niet van Paulus zijn. Hè? Want men denkt abusievelijk dat de man het maar op één manier kon. Hè? Maar dat was niet het geval. Hij kon het op vele manieren. Nou goed. En vandaar de volgorde van deze brieven. En u begrijpt, daarna krijgen we nog brieven van andere apostelen. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Hè? Maar het gaat maar om de plaats van deze brief van de apostel Paulus aan Titus. Het heeft alles van doen met het feit dat Titus geacht wordt verantwoordelijk te zijn voor in een leidinggevende functie onder de gelovigen. En dat staat ook inderdaad in vers 5. Want daar staat, en dat is eigenlijk het eerste vers van de brief als zodanig, hè. De rest zijn, of voorgaande zijn de formaliteiten, hoe noem je zoiets, hè? De afzender, de geadresseerde en de hartelijke groeten, zeg ik altijd laconiek. En dat is tot en met vers 4. En in vers 5 begint dan de eigenlijke brief. Om die oorzaak heb ik u te Kreta achtergelaten, opdat gij hetgeen ontbrak, voorts, dat wil zeggen in de toekomst, in de komende tijd, zoudt terechtbrengen. Namelijk, maar er staat en, maar in de betekenis voornamelijk, namelijk dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb. En daar gaan de volgende versen dan ook inderdaad over. Daar komen we vanzelf aan toe. Maar eerst blijven we maar even bij de introductie tot die brief. Ik vind altijd weer een verrassing hoe de apostel Paulus zichzelf beschrijft. Hoe hij zich als afzender naar voren brengt. Paulus, zo heet hij, natuurlijk. En dan meteen erachteraan, dienstknecht Gods en apostel van Jezus Christus. Als ik af en toe het woordje een oversla, moet u zich niks van aantrekken, want u weet dat het onbepaald lidwoord, het bestaat niet, hè? Het bestaat gewoon niet. Al die oude talen bestaat het niet, en in de Bijbel dus ook niet. Dus als de vertalers het nodig vinden, omdat het Nederlands het vraagt, voegen ze het in. En soms doen ze dat ook wel eens volkomen overbodig, denk ik wel eens. En ik zeg altijd, ik oefen mezelf altijd in het weglaten van het woord. Want het dient nergens toe. Hè? Het wekt zelfs in het Nederlands de verkeerde indruk. Want soms wekt het de indruk dat als er staat een, zomaar een, dat er misschien nog veel meer van zijn, logischerwijze. Dat schijnt het in het Nederlands dan te betekenen. Maar die betekenis mag je er dus nooit aan geven, hè? God is een licht, staat er dan in de Bijbel. Dan komen die overgetuigen aan de deur en die zeggen, er zijn dus nog meer lichten. Hè? De organisatie bijvoorbeeld. Ja. Nou goed, en zo verder, hè? Maar dat mag nooit, dat woordje een bestaat absoluut niet, hè? Dus ik lees ook gewoon Paulus, dienstknecht Gods en apostel van Jezus Christus. Maar dat was hij. En u begrijpt dat dat niet twee functies zijn, maar één. Want een van de dingen die je ook altijd moet leren is dat en het voegwoord bij uitstek een heleboel vertalingen verdraagt. Hè? En in ieder geval dikwijls de functie heeft van namelijk. En dat is hier ook het geval. Dienstknecht Gods en, want zo kun je het ook noemen, omdat het toch hetzelfde is, apostel van Jezus Christus. En apostel betekent natuurlijk gewoon gezondene. Dienstknecht Gods, een gezondene van Jezus Christus. En dat is een en hetzelfde uiteraard. Hè? De apostel van Jezus Christus is uiteraard dienstknecht Gods. Dat kan ook moeilijk anders, want het gaat in de eerste plaats om de prediking van het evangelie. En het evangelie is het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus. Dus als je met het evangelie God dient, dien je Jezus Christus en andersom. Het is een en dezelfde boodschap en de woorden waren ontleend aan de eerste verse in de eerste Nieuwtestamentische brief. Romeinen 1 uiteraard, vers 1 en wat er verder volgt. Het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. In zijn dienst stond de apostel Paulus. Ik zeg altijd, want zo lees ik het elke keer weer. Hij gebruikt die uitdrukking in tweeërlei opzicht. Aan de ene kant om, uit bescheidenheid. Dat wil zeggen, ik kan het ook niet helpen. Paulus, ja, ik schrijf je nou een brief, maar ja, ik zou het niet doen, maar ja goed, maar ik doe het ook in mijn positie van dienstknecht Gods en apostel van Jezus Christus. Dus de ene kant, dus een verzwakkende verklaring zal ik maar zeggen. Aan de andere kant heeft het net zo goed een versterkende functie, want het betekent dat het ook maar niet gaat om een brief van, van Paulus als zodanig, de man als zodanig, maar het gaat erom dat deze brief komt inderdaad rechtstreeks van de dienstknecht Gods, de apostel van Jezus Christus. Zie. En dat geeft hem aan de ene kant ook aan de andere kant ook autoriteit. In de eerste plaats zegt hij, ja, wie ben ik? Maar dat zegt hij in de brief aan de Korinthe bijvoorbeeld. Hè? Dan zegt hij, ja, wie ben ik? Maar ja, het is mij nou eenmaal toevertrouwd, die functie. En indien ik dat gewillig doe, dan heb ik loon. En als ik het niet doe, ja, er verandert niks mee. Ik moet dat nou eenmaal doen. Zie? Want van de uitdelers wordt geëist dat elk getrouw bevonden wordt. Niet aan de gemeente, maar aan de Heer wel te verstaan. Want in zijn dienst staat uiteraard de dienstknecht Gods. Niet in dienst van de gemeente. En het wordt meteen een oefening Nederlands. Niet in dienst van de gemeente, wel ten dienste van de gemeente. Het is een subtiel verschil. Maar het betekent dat de dienstknecht wel de opdrachten aanneemt van God, maar niet van de gemeente. Hetzelfde geldt voor zijn uitspraak als het laatste vers van Hebreeën hoofdstuk 1, waar dan staat dat de engelen worden uitgezonden ten behoeve van degenen die de zaligheid beërven zullen, maar het betekent niet dat degenen die de zaligheid beërven zullen de engelen kunnen commanderen. Zo van, maar ze worden zijn toch, het is toch voor ons? Hè? Ja, dat wel, maar ze staan niet onder ons commando. En dat is met de dienstknecht Gods ook zo. Vandaar dat er meteen ook achter staat, apostel van Jezus Christus. Je kunt het zelfs vertalen met gezonden door Jezus Christus. Want zo is dat. En zo komt de brief dan ook tot ons, hè? Van Gods wegen dan wel van Jezus Christus. En Paulus is daarbij slechts de dienstknecht. En dan staat erachter, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Ik geef meteen toe dat het een wat moeilijke aanhef is. Aanhef, het is nog niet eens de aanhef van de brief, maar het is een moeilijk begin van deze brief. Maar u dient te bedenken dat de brief ook niet geschreven is aan iemand die zojuist tot geloof gekomen is. Hè? Ik bedoel, is geschreven aan iemand van wie verwacht mocht worden dat hij deze woorden toch op zijn minst zo zonder meer in één keer wel begrijpen zou. Dat mag ook niet moeilijk zijn. Maar goed. Maar als er staat naar het geloof der uitverkorene Gods, dan betekent na zoiets als in overeenstemming met, of volgens, of naar analogie van, of in samenhang met, dus naar. Na drukt een bepaalde richting immers uit. Zo van, het heeft met iets anders te maken. Het heeft te maken met het geloof der uitverkorene Gods. En daarmee drukt de apostel uit wat de aard is van zijn dienst. Die heeft iets van doen met het geloof der uitverkorene Gods. Want wat is de bedoeling van de dienst van deze apostel? Dat hij het woord Gods predikt opdat men het zou geloven. En hij predikt het aan puur ongelovigen, dat wil zeggen aan mensen die het helemaal niet kennen, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar net zo goed natuurlijk aan gelovigen. Maar met nog steeds hetzelfde doel. Dat zij zouden geloven. Want wat je niet kent, kun je ook niet geloven uiteraard. Hè? Hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? Of anders, hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Enzovoorts. En de bedoeling van deze dienst van de apostel Paulus is uiteraard het bekendmaken van het woord God. Daar gaat het om. Het geloof der van de uitverkorenen Gods. Dat is eigenlijk een soort van pleonasme. Want wanneer men gelooft, is men uitverkoren. Ik bedoel, zo bestaat er dan ook geloof van anderen dan de uitverkorenen Gods? En het antwoord is nee. Althans niet in de Bijbelse zin van de term geloof. Geloof is geloof in het woord Gods, uiteraard. En zodra men daarin gelooft, heeft men deel aan Gods verkiezing. Dat schijnt een moeilijk onderwerp te zijn. Ik weet niet of het meteen dit seizoen aan de orde komt, maar het staat op de lijst voor het Nederlands Bijbelstudiecollege. Om daar een keer een dag over te spreken, over die uitverkiezing. Maar eerlijk gezegd, een groot Bijbels onderwerp is het eigenlijk niet. Het is een groot onderwerp geworden door alle dingen die erover in omloop gebracht zijn. Alles wat erover gezegd wordt, zal ik maar zeggen. Zo wordt zo'n onderwerp gemystificeerd. Ja, en ik heb altijd de neiging om dat soort onderwerpen dan maar helemaal niet te bespreken. Zo van, waarom zou ik het bespreken? Wat is de moeilijkheid van uitverkiezing? Dat kan ik met één zin zeggen. Huh? God heeft voor de tijden der eeuwen bepaald dat ieder die gelooft van hem eeuwig leven zou ontvangen en al wat daarbij hoort. Is men dus een gelovige, dan is men uitverkoren. En is men geen gelovige, dan is men niet uitverkoren. En dan kun je er nog wat aan doen. U weet wel, het is het oude verhaal van die middenstreep. Als je aan de ene kant staat, sta je in Virginia en de andere kant in Tennessee. Ja, dat was ergens anders. Dat was de middenstreep van de weg in Bristol. Maar goed, laat maar zitten. Maar als je aan de ene kant staat, dan ben je verloren. Als je aan de andere kant staat, dan ben je behouden. Dus waarom, dan gaan we allemaal aan de andere kant staan. Dat is niet moeilijk zo. Echt. Moeilijker is het niet. Nou goed. Ik ga er een andere keer wel uitgebreider op in als ik dat zinnig vind. Maar hier vind ik het niet zinnig. Want Titus wordt ook geacht het zo in één keer te begrijpen natuurlijk. Hè? Geloof der uitverkorene God. Dat geloof. Dat zaligmakende geloof. Dat geloof in het woord der waarheid. Dan wel het evangelie uw zaligheid. Dan wel gewoon het evangelie van Christus. Hoe het maar heet. Hè? Termen ontleend aan Efeze 1 en Romeinen 1. Maar om dat geloof der uitverkorene gods gaat het. Dat geloof zou gebouwd worden. En daarna heet het ook kennis der waarheid. En, dat wil zeggen zo heet het ook, hè? Namelijk kennis der waarheid. Want door geloof heeft men deel aan dat wat er gepredikt wordt. En dat is precies wat kennis is. Kennis en geloof zijn dus in hoge mate synoniem. Kennis, van oorsprong, in het oude Nederlands van de Statenvertaling in elk geval, heeft de betekenis van deel hebben aan. Gemeenschap hebben aan. En dat is eigenlijk ook wat geloof is. Deel hebben aan. Je oren openzetten, zodat het binnenkomt. Dan heb je er deel aan. Dus geloof en kennis, daarin zouden wij als gelovigen trouwens ook opgroeien. Toenemen in kennis. U weet wel, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Hè. Of dat is Filippenzen 2 of 3, meen ik. En Efeze 1 is ook altijd aardig. Dat God ons zal geven verlichte ogen des verstands, dan wel des harten, opdat wij zouden weten. Hè. Kennis van hem ging het om. Daar staat er ook zwart op wit bij. Kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. En naar wil natuurlijk ook zeggen in overeenstemming met, maar drukt ook de beweging uit natuurlijk. Hè. Kennis der waarheid brengt ons naar godzaligheid. En godzaligheid is de vaste term ter aanduiding, of een vaste term ter aanduiding, van dat men deel heeft aan de zaligheid die God geeft. En dus aan het leven Gods, de zegeningen die je geeft enzovoorts. Eigenlijk gewoon zijn hoedanigheden. Bij andere gelegenheden heet het gewoon de vrucht van de geest, hoor. Maar het is precies hetzelfde. De vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Het zijn allemaal hoedanigheden van God zelf. En dus van de geest Gods. En dus is het de vrucht van de geest. Dat is hoe je het allemaal vertelt. Zie. Maar bij gelegenheid wordt het heel geheel samengevat. De godzaligheid, het totale pakket van zegeningen dat God geeft. En men heeft daar ook in de praktijk, ik heb het nou niet meer over de theorie, men heeft daar in de praktijk deel aan, zover men gelooft. Of zover men hem kent. En die toename in kennis en dus in geloof, en dus die toename in die godzaligheid is het doel van het dienstwerk van de apostel, uiteraard. En feitelijk is al Gods werk in onze dagen daarop gericht. Niks daarbuiten, alles dat. Opbouw van de gemeente als zodanig in alle opzichten. Het heeft bovendien van doen met vers 2... de hoop des eeuwige levens. Van de voegwoorden en voorzetsels hebben we weinig aan te trekken hier. Het zal duidelijk zijn dat de apostel gewoon een heleboel termen aan elkaar koppelt en daarmee zegt, in het kort, tamelijk stenografisch denk ik wel eens, waar het om gaat. Naar aloud gebruik, in het begin van zo'n brief, daar geeft hij meestal meteen weer waar het helemaal over gaat in de brief, wat het onderwerp is. En dat doe je toch om wat termen aan elkaar te plakken, dat is wat hier gebeurt, hè. In de hoop des eeuwigen levens. Als je de term zo leest, dan denk je, nou, het gaat om hoop, dus dat is toekomstverwachting. En eeuwig leven, dat is dus wat wij voor de toekomst eventueel hebben te verwachten. En dit was nu een voorbeeld van horizontaal denken. Dat is echt waar. Want wij zouden niet hopen slechts op het eeuwige leven voor de toekomst, maar wij zouden hopen op het eeuwige leven gewoon in het heden. Want hoop is niet maar toekomstverwachting. Hoop is verwachting. En daarna zeg je, ja, waar wacht je dan op? Op iets wat hierna komt, dus dat is de toekomst. Dan zeg ik, nou ja, als dat zo is, is het woord toekomstverwachting dus een schoolvoorbeeld van pleonasme. Het is twee keer hetzelfde, volkomen overbodig. Zie. Maar zo wiskundig steekt het nou ook weer niet in elkaar. Waar het om gaat namelijk, is dat wij voor vandaag, dan neem ik het heden iets langer dan de deel van een seconde waarin wij tegelijkertijd bestaan. Hè? Dan hebben we iets langer, een dag hè, zo. Zeg ik, voor vandaag verwachten wij het ook van het eeuwige leven. Wij verwachten niks van onszelf, wij verwachten van wat de Heer ons geeft. Voor de toekomst, ja, voor het verleden hoeft het niet meer. Hè? Maar gewoon voor vandaag. Kijk, dit zijn uitdrukkingen die heel gemakkelijk misverstaan worden, vooral als je verplicht af en toe moet Bijbel lezen, omdat het moet of omdat de traditie het voorschrijft of omdat je het gewoon zo gewend bent. Lees je zo overheen en denk je, gaat over de toekomst in de hoop des eeuwige levens. De populair grafschrift, hè? Overleden in de hoop des eeuwige levens. Dan moet men er nog op wachten, kennelijk, voor de toekomst. Toch? Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Eeuwig leven is wat God geeft niet in de toekomst, maar in het heden. En wat de toekomst betreft neemt je tegenwoordige leven, het vergankelijke leven, weg. Dat is onze toekomstverwachting, dat het vergankelijke, het aardse, verdwijnt. Maar de toekomstverwachting is niet dat we dan het eeuwig leven ontvangen. Want dat hebben we al. Hè? Nu. Vanaf dat wij wedergeboren zijn, uiteraard. Dat kan moeilijk anders, want wedergeboorte veronderstelt toch dat je eeuwig leven ontvangt. Je kunt niet wedergeboren zijn en dan in de toekomst eeuwig leven ontvangen. Dat is natuurlijk dwaasheid. Want wat heb je dan door wedergeboorte ontvangen? En om die reden is het begrip wedergeboorte in het christendom in het algemeen een zeer impopulair begrip. Men wil het woord liever niet horen, heeft men mij meerdere keren verzekerd. Zo van, staat toch maar een paar keer in de Bijbel, dus wat zouden wij er gewicht aan toekennen? Komt me drie keer voor, of zoiets. Dat telt ook niet zo nauwkeurig meer dan. Maar vooruit, laat maar zitten. Maar we verwachten het dan voor de toekomst. Maar de Bijbelse boodschap is, nou juist, dat een ieder die gelooft eeuwig leven zou hebben. Nu, hè? Vandaag. En daar zouden wij ook uit leven. In dit verband ben ik altijd geneigd, maar misschien kom ik er later toch wel op terug. Maar goed. In dit verband ben ik altijd geneigd terug te wijzen naar, ik meen, één bladzijde eerder, nee, het zijn twee bladzijden eerder. Naar 1 Timotheus 6 heet dat. 1 Timotheus 6, vers 12. Waar de apostel schreef aan Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. Nu dus. Grijp naar het eeuwige leven. En als je dan weer horizontaal leest, dan denk je, dan had hij het zeker nog niet. Dan moest hij zich nog verwerven. Toch? Maar het is niet zo. Waar het over gaat is niet dat hij het niet had en dus moest zien te grijpen. Waar het om gaat was dat hij het wel had. Maar ook als je het wel hebt, kun je er wel naar grijpen, hoor. Toch? Om het te gebruiken? Ik bedoel, als ik grijp naar een microfoon, is het niet omdat het ding niet van mij is. Hè? Want dat is nog verboden ook nog. Hè? Maar omdat die van mij is, omdat ik hem gebruiken wil. Zie? En grijp naar het eeuwige leven wil zeggen dat, dat Timotheus dat eeuwige leven ook daadwerkelijk zou leven. Stond ter zijn beschikking. Het was zijn verantwoordelijkheid om het te grijpen. Moeilijker is het niet. Zie. Komt trouwens ook nog overeen met die prachtige uitspraak uit Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat: de bezondiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Is het Romeinen 6? Links op bladzijde, de rechter kolom, helemaal onderaan. Romeinen 6, geloof ik. De bezoldiging der zonde. Ja, het is Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En al te dikwijls denkt men, dat is algemeen namelijk, denkt men dat het betekent dat, dat als je ongelovig bent of zondigt, dan zul je de dood sterven. En de genadegift Gods is het eeuwige leven dat je zult ontvangen als je nu hier goed je best doet in overeenstemming met Romeinen 6. En dat zegt het vers niet. Want het vers gaat helemaal niet over de toekomst, maar gaat over het heden. Men lezen het hoofdstuk. Ga ik nou dus niet doen, ik zeg het er zo gratis tussendoor even bij. Hè? De bezoldiging der zonde is de dood. Nu. Het kan trouwens moeilijk gezegd worden dat het gaat om de straf der zonde, want dat kan het in geen geval zijn. Hè? De straf der zonde is gedragen door de Heer Jezus, daarmee uit. Maar het loon in de zin van het resultaat van het doen van de zonde dienen nu is dat je deel hebt aan de dood die nou eenmaal bij de zonde hoort. Als je nu leeft midden in de wereld, heb je deel aan de dood, de positie van dood waarin de wereld verkeert. De positie van duisternis en afgesneden van God en geplaatst buiten zijn gemeenschap. In de legerplaats, maar buiten zijn gemeenschap. Om het eens moeilijk te zeggen. En aan de andere kant, wanneer wij de rechtvaardigheid of de gerechtigheid dienen, met de woorden uit hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 6, dan hebben wij deel aan die genadegift Gods, het eeuwige leven. Dat hadden we weliswaar al lang ontvangen toen wij tot geloof kwamen, maar het gaat er daarom dat men het ook daadwerkelijk zou leven. En dat is genadegift Gods net zo goed. Niet dat men het ontvangt alleen, maar dat het ook tot uitdrukking komt in de praktijk van de dagelijkse levenswandel. En daar gaat het hier over. Nou goed. Er zijn nog meer van die schriftplaatsen, maar ik laat het hier maar bij. Ik ga even terug naar de Titus 1 weer. In de hoop des eeuwige levens. Hij zal verwachten voor vandaag dat dat eeuwige leven in hem zou geleefd worden. Kortom, dat de Heilige Geest, want dat is dat eeuwige leven, dan wel dat Christus zijn werk in en daarmee dus ook door hem zou doen. Heb je dat? Want nogmaals, het gaat niet over de toekomst, maar het gaat over vandaag. Zal ik dat zo nog een keer laten zien? Want het staat nog een keer in dit vers namelijk. Ik ga eerst maar verder. In de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft. Dan zegt hij natuurlijk weer, ja, hij heeft het beloofd voor de toekomst. Dan zeg ik, nee, doorlezen. God heeft het beloofd. Ik zou liever trouwens zeggen, God had het beloofd. In het verleden, want het is vervuld namelijk. Dan wel het wordt vervuld. Maar goed, zo kan hij ook hoor. God die niet liegen kan, heeft dat beloofd, het eeuwige leven. En hij heeft het beloofd voor de tijden der eeuwen. Dat wil zeggen, hij belooft het niet vandaag voor de toekomst. Hij heeft het in het verleden beloofd voor vandaag. Maar in elk geval, hij heeft het in het verleden beloofd voor de tijden der eeuwen. Perfect vertaald, zo luidt de uitdrukking ook. Dat betekent niks bijzonders. Het betekent gewoon heel lang geleden. Kan niet schelen hoe lang terug, zo ver terug. Als je maar denken kunt, zo lang geleden heeft hij het beloofd. Dat is wat het betekent. Moeilijker is het echt niet. Sommigen beginnen dan te rekenen. 1 tijd, 2 tijden, een halve tijd, 1 eeuw, 3 eeuwen en 1260 eeuwen of 5, weet je veel. Nee, dat zomaar flauwekul wat ik nou zeg, maar sommigen doen dat hoor. En dan zeggen ze, dan moet het zo lang geleden zijn. Maar het heeft er niks mee te maken met deze uitdrukking. Al die uitdrukkingen in verband met eeuwen der eeuwen en eeuwigheid of voor alle eeuwen heeft niks met exacte tijdrekening van doen. Ook in gewoon Nederlands niet en in het oude Grieks net zo min. Het wil gewoon zeggen tijden terug. Of een tijd terug. Wat is langer? Tijd terug of tijden terug? Daar mag een wiskundige ook geen moeilijkheden mee hebben. Tijden terug is langer. Althans lijkt langer. Maar het is nog onbepaalder. En dat is wat het is onbepaald. Bovendien, elke uitdrukking met voor toen of voor die datum is nog steeds onbepaald. Want je weet nooit hoe ver ervoor. Zegt niks. Maar we hebben meer van die termen natuurlijk. Voor de nederwerping der wereld is een vaste term. Ik ben vergeten hoe vaak die voorkomt, maar een keer of 10 of zo in het Nieuwe Testament. Een betrekkelijk vaste uitdrukking met betrekking tot het plan Gods. Dat zou zijn van voor de nederwerping der wereld. Want hardnekkig vertaal ik het altijd met nederwerping der wereld en niet met grondlegging der wereld. Hè? Dat is de verkeerde vertaling. Maar dat is een vaste uitdrukking. De Bijbelse gedachte is immers dat God niet zomaar wat doet, maar dat God een plan uitwerkt. En als een God die niet liegen kan, werkt een plan uit. Dat wil zeggen dat er niks kan misgaan. Dat gebeurt precies zoals hij het plan gemaakt heeft. Hè? Daarna willen wij graag weten, als het goed is, willen wij graag weten hoe het plan in elkaar steekt en waarom hij het gemaakt heeft zoals hij het gemaakt heeft. Daar is niks mee mis. Behalve dan wanneer we vragen beginnen te stellen uit hoofden van kritiek. Waarom doet hij dat nou zo? Omdat wij het anders gewild hadden. Als de vraag zo gesteld wordt, doe ik ook geen moeite om antwoorden te geven. God trouwens ook niet, heb ik gemerkt. Maar als de vraag eerlijk gesteld wordt, waarom doet hij het zo? Nou, daar is gewoonlijk niet altijd, denk ik. Maar gewoonlijk is daar wel een antwoord op te vinden in de Bijbel. Maar goed, daar hebben we het dan wel eens over. Maar het is in ieder geval lang geleden, voor de tijden der eeuwen, voor de nederwerping of grondlegging, zo je wilt, ter wereld in elk geval. Het is een vaste uitdrukking, komt vele malen voor, altijd in hetzelfde verband. Dus ga er nou gewoon niet verder op in. Maar daarna staat er, hij heeft het beloofd voor de tijden der eeuwen en hij heeft het geopenbaard te zijner tijd. En u weet, openbaren betekent letterlijk zoveel als ontsluieren. Ik kijk het nooit echt na, moet ik eerlijk zeggen, maar er zijn in de Statenvertaling twee woorden die vertaald worden met openbaren of openbaring. Het ene, zoals het boek Openbaring, Apocalypsos, het heeft de betekenis van ontsluieren, de bedekking weg. Nee, onthullen, zou ik gewoon zeggen, in gewoon Nederlands, onthullen. Het andere woord, wat gewoonlijk ook met openbare vertaald wordt, heeft men geloof ik later vertaald met verschijnen. En dat is wel aardig, want dat woord heeft de betekenis van aan het licht brengen. En verschijnen betekent letterlijk aan het schijnsel brengen. Dus dat zou een goede vertaling zijn. NBG heeft dat, geloof ik. In de praktijk maakt het weinig verschil. Want het is mij, naar mijn inziens is het zo dat de woorden geen onderscheiden betekenis of toepassing hebben. Zo van de openbaring van Jezus Christus is iets anders dan de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Ik heb het verschil niet kunnen vinden. En ik zeg dat met opzet omdat dat wel eens geleerd wordt. Omdat het om iets anders zou gaan. Omdat het een ander woord is, zou het iets anders moeten zijn. Heel hardnekkig misverstand is dat, want in de taal bestaat zoiets niet hoor, echt niet. Dan kun je 100 woorden hebben voor één en hetzelfde ding, maakt niks uit. Er is soms maar 1 woord voor 100 verschillende dingen, bij wijze van spreken dan, maar vooruit. Hè? Maar het is gewoon hetzelfde, dus maakt niks uit. Onthullen wil trouwens ook zeggen aan het licht brengen. Men haalt de bedekking weg en dat wat onder de bedekking in duisternis was, wordt aan het licht gebracht en dus gezien, is de betekenis. Dan hebben we dat gehad. Maar iets wat geopenbaard wordt, ontstaat niet bij die gelegenheid pas. Het verschijnt pas bij die gelegenheid. Maar het was er altijd al. Het is van heel groot belang. Essentieel. Ik zeg dat met name vanwege verklaringen van bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 3, waar gesproken wordt over de verborgenheid die altijd verborgen geweest is, maar nu geopenbaard is geworden. En dan zegt men, zie, de Heer doet iets nieuws. En in onze dagen, dan moet ik zeggen, dat is correct. Van onze kant af bezien is het nieuw. Maar je mag het nooit op dezelfde manier zeggen, maar dan van de andere kant bekeken, want voor God is het absoluut niet nieuw. Van hem was het een onderdeel van zijn plan der eeuwen. Staat er trouwens ook gewoon bij. Dus zo'n verklaring kan nooit stand houden natuurlijk. Maar het staat er inderdaad gewoon bij. Het was altijd al onderdeel van Gods plan. En op een gegeven moment begint hij aan dat punt van het plan. Op het vastgestelde tijdstip trouwens ook. En dan zeggen we, hij doet iets nieuws. Alsof iets nieuws ook betekent iets onverwachts. Of iets wat voorheen niet bekend zou kunnen geweest zijn. Of zo. Het is al allemaal misverstand. En eigenlijk niet eens een theologisch misverstand. Het is een ordinair, dat betekent gewoon. Het is een ordinair taalkundig misverstand. Het heeft gewoon met Nederlands lezen te maken. Niet eens Grieks. Gewoon, niks moeilijks aan. Gewoon Nederlands, hè. Maar onthoud dus nu, geopenbaard te zijn de tijd wil niet zeggen, hij doet iets nieuws op zijn tijd. Nee, hij had een plan, hij had het bovendien beloofd, staat er, God heeft het beloofd. Dan moet het toch minstens aan iemand bekend geweest zijn? Nee, er staat wel aan in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is geopenbaard. Efeze 3, Colossense 2, of Colossense 1 geloof ik, Romeinen 16 en noem maar op. Dat soort schriftplaatsen, dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Niet in het algemeen, maar uitzonderingen waren er altijd. En dat is niet in strijd met, het is in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet geopenbaard. Dat is een algemeen, het is niet wiskunde, het is taal. En dat betekent, nee, het is niet zo in het algemeen aan mensen algemeen bekendgemaakt. Maar een enkele wel, zeker wel. Er zijn profeten in elk geval, want dat is wat Peter ervan zegt. Zijn profeten wisten ervan. Nou goed. Geopenbaard te zijn de tijd. Niet alleen zijn plan, maar ook wat hij beloofd had. Aan wie had hij het dan beloofd? Nou, aan de apostelen en profeten in elk geval, zuster. Ja. Maar aan Adam al, hoor. En verder terug misschien ook wel, maar daar gaan we ons verder niet aan. Kunt die belofte gewoon lezen in Genesis 1. Ja, dat is niet moeilijk. Die belofte van laat ons mens maken, laat ons Adam maken, staat er. Echt, enkelvoud. Laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, dan zegt men, oh, er is toch meer fout, zijn er veel. Dan zeggen, ja, kan wel zijn, maar er staat Adam in de eerste plaats. Een mens maken, een, dan voeg ik het toe, mag ook, hè. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat soort dingen meer. Dat de hele aarde aan hem onderworpen zou zijn, enzovoorts. En waar het over gaat, is Gods belofte van de komst van de Heer Jezus Christus. Nee, het werd alleen die dag niet vervuld. Die dag verscheen iemand die vast die naam meekreeg, Adam. Maar ja, de Heer Jezus draagt ook de naam Adam in de Bijbel. Al was het maar in 1 Korinthe 15... En hij heet daar de laatste, of de tweede, in beide gevallen in de zin van de definitieve. Want de tweede is naar Bijbelse systematiek de definitieve. Is niet al te aards geredeneerd, maar dat doet de Bijbel nou eenmaal niet, hè. De laatste Adam, de tweede mens. Genesis 1. En als die te vroeg is, dan hebben we altijd nog Genesis 3. In het algemeen, door heel de christenheid, wordt dat aanvaard als, als het grote proto-evangelie. Want wil je het een beetje laten beklijven, dan moet je er een Latijnse naam aan geven natuurlijk. Proto-evangelie, het voor-evangelie, is dat ook goed? Het evangelie voor het evangelie. Andere, onder feministische invloed noemt men het de moederbelofte. Klinkt heel wat vriendelijker, denk ik altijd. Maar dan gaat het over het zaad van de vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Heb je toch ook je belofte? Maar dat het echt Genesis 1 al is, dat is makkelijk genoeg aan te tonen, want ik zoek het niet op. Maak maar een notitie, denk ik. Zoek het maar zelf een keer op, dus, en ik spreek er ook zo vaak over. Dus vooruit maar. Genesis 1. Laat ons mens maken ons beeld en onze gelijkenis, dat ze heerschappij hebben over de vissen des zeeën, over het gedierte des velds en over het gevogel des hemels en weet je veel, wat allemaal. En daarna lees je dezelfde uitspraken in Psalm 8, waar David, die de rechtstreekse erfgenaam is van Adam en daarom ook zelfs de titel draagt, zoon van Adam, zoon des mensen, die vraagt zich af, die David vraagt zich af, wie is dat toch, die mens, die zoon des mensen, die heerschappij zou hebben, staat er allemaal bij, die heerschappij zou hebben over de hele aarde en de hele aarde zou aan zijn voeten onderworpen zijn. Wie is dat toch? En zelf zegt hij erbij, want hij wist het heel goed. Even moeilijk maken. Hoe komt Petrus erbij dat hij in Handelingen 2 zegt dat David heel goed wist dat hij sprak in zijn psalmen over de Heer Jezus Christus? Hoe wist Petrus dat David het wist? Nou, bijvoorbeeld uit Psalm 8. Want in Psalm 8 stelt David de vraag, wie is toch die Adam? Maar hij geeft ook het antwoord. Op wat bedekte wijze, per slot is het Oude Testament, maar op wat bedekte, misschien cryptische wijze, maar voor ons die cryptogrammen oplossen mag dat geen probleem zijn. Hij zegt wie het is, namelijk, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En daar heb je hem. Wie is die mens die God maken zal naar zijn beeld en gelijkenis? De Heer Jezus Christus. Als je het niet begrijpt, veeg ik hem eruit. Als ik een schoolbord had, zou ik hem uitvegen. Dan stellen we de vraag opnieuw. Even Genesis, even alle blaadjes door elkaar husselen, weet u wel. Laat ik een ander doen, want dat kan ik niet zo goed. Maar goed, laten we door elkaar husselen. En dan vraag ik, noem eens iemand die het beeld Gods is. De Heer Jezus Christus, nou, dat is wat ik zeg. Geen probleem, toch? Die het beeld Gods is. Het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Laat ons mens maken, Adam, naar ons beeld en onze gelijkenis. Wie is dat? Psalm 8. De Heere, onze Heere. En nog niet genoeg. Dan zoeken we het op in Hebreeën 2, waar, als je mij vraagt, de apostel Paulus dus antwoord is. En die psalm citeert en zegt, wie het is? Jezus. Ik zat er gewoon bij. Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. In Efeze 1 staat het trouwens ook, hoor. Als er staat, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, is dat een rechtstreeks citaat uit Psalm 8. Maar Psalm 8 is van toepassing op wie is toch die mens? Adam. Begrijp je wel? Kortom, die dingen zijn echt lang geleden beloofd. De komst van de Messias en daarmee de zaligheid. De mens die beelddrager God zou zijn, om zo te zeggen, is inderdaad vanaf Genesis 1 beloofd geworden. De eerste pericoop van de Bijbel. Jawel. En dat het zo is, even mijn klokje kijken, en dat het zo is, kan ik u ook natuurlijk op andere wijze nog wel laten zien. Dan moet u even die uitdrukking vast hebben uit Titus 1 vers 3, hè? Vers 2, sorry. Titus 1 vers 2, de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. God heeft eeuwig leven beloofd, het leven namelijk van de nieuwe mens, de laatste Adam, de tweede mens, hoe je maar heten mag. Heeft hij beloofd voor de tijden der eeuwen en geopenbaard, of maar pas geopenbaard, op zijn tijd. Een tijd die kennelijk hier aangebroken is. Of al was natuurlijk, hè. En u weet welke tijd dat is, dus niet zo moeilijk. Vanaf de opstanding van Christus. Dat was waaronder daarin de beloften Gods vervuld worden, zoals Petrus predikte op de Pinksterdag in Handelingen 2 en Paulus op de Areop, Paulus in Antiochië in Handelingen 13. Hij zegt, Gods belofte, al wat God beloofd heeft, vervuld nu in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Is niet algemeen bekend, maar daarom herhaal ik het ook bij voorkeur elke dag. Zie, daar werden de beloften vervuld en toen begon dus zijn tijd. Leuk, want er wordt in de evangelie nog wel eens naar verwezen. Het was nog zijn tijd niet, staat er dan. Heel leuk, hè? Maar zijn tijd zou nog komen, met name het Johannes-evangelie. Nou goed, maar die tijd. De gedachte in het vers is dus eigenlijk ook deze, dat God weliswaar zaligheid beloofd heeft, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, in wezen, in de kern, heeft hij het aangekondigd, maar niet uitgebreid gedemonstreerd of aan het licht gebracht. Leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Ik meen dat de term uit 1 Timotheus is. Dat was allemaal nog niet gebeurd. Dat wat hij beloofd heeft, was er ook nog niet. De belofte wel, maar wat hij beloofd heeft, zou later pas komen. En zolang het nog maar een belofte is, nou ja, is het een belofte voor de toekomst. Dan heeft het wel actualiteitswaarde, natuurlijk. Het vandaag leven uit wat God voor de toekomst beloofd heeft. Natuurlijk is dat zo. En al die oud-testamentische gelovigen zijn in hoop bezalig geworden. En hebben die dingen als het ware van verre gezien en omhelst. Staat in Hebreeën 11. En zo verder. Hè? Maar in onze dagen ligt die situatie heel anders. Want sinds die beloften Gods vervuld zijn, sinds wat hij tevoren beloofd heeft, vervuld is geworden en dus of vervuld is geworden, is het inderdaad geopenbaard. Dat wil zeggen, is het vertoond, aan het licht gebracht, letterlijk, zowel als overdrachtelijk. Dat wil zeggen, men heeft de Heer Jezus gezien, de opgewekte, en de apostelen, de discipelen hebben de zaligheid, Gods zaligheid aanschouwd. Tekst een klein beetje uit verband gerukt, maar laat maar zitten. Maar dan neem ik gewoon 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen wij gezien, aanschouwd, getast hebben van het woord. Kun je het woord dan aanschouwen en tasten en dat soort dingen? Nee, letterlijk niet. Maar ja, als ik het weer zeg, het is ook geen wiskunde natuurlijk. Het is taal. Dat wat het woord beloofd had, heeft men aanschouwd en gezien en getast. Namelijk de Messias. En dus zegt de apostel, en dat verkondigen wij u. En wel, uiteraard, sinds wij het aanschouwd gezien, getast hebben enzovoorts. Sindsdien wordt het verkondigd. En daarna neem ik u mee naar Handelingen hoofdstuk 19, waar het allemaal zo fraai wordt samengevat. Nee, het is 17 geloof ik. Ja, Handelingen 17. Waar de apostel Paulus te gast is, dan wel te biecht is, bij de wijsgeren van zijn tijd. In de filosofische, dan wel wetenschappelijke, maar filosofische hoofdstad van de wereld, Athene. Ik vind dat een prachtige naam voor zo'n stad, Athene. Dat wil zeggen dat het niet blijft staan. Dat betekent het. Athene. Het valt om. Vroeg laat, maar het gaat omvallen. Hij vindt de prachtige naam ter aanduiding voor de wijsheid van deze wereld. Nou goed. Daar raakt de apostel dus min of meer, zullen we zeggen, in discussie met de wijsgeren van zijn tijd. Die zelfs genoemd worden, sommige ervan, de Epicureïsche en de Stoïsche wijsgeren enzovoorts. Dan heb je nog mazzel dat je er met twee tegenkomt, denk ik altijd, want er zijn er tegenwoordig zoveel bijgekomen. Maar goed, maar die mensen die zich bezighouden met de vragen des levens, u weet wel, wat de zin ervan is. Nou, en dat antwoord daarop weet u niks, dus dan ben je aan het eind van je Latijnse filosofie. Maar je kan het ook wat plechtiger en uitgebreider zeggen. Dat is wat de apostel Paulus doet. Die zegt de zin ervan is dat men in dit leven zou zoeken naar degene die blijft. Maar God, de schepper. Boven de zon. Met dank aan prediker dus, er even tussendoor. Hè? Ja. Die zou men zoeken. Vers 27. Of zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem immers tasten en vinden mochten. Schijnt heel moeilijk te zijn. Maar toch staat er, hoewel hij niet verre is van ieder van ons. God is vlakbij en laat zich wel vinden. Als men hem zoekt, in elk geval. Zie. Nou goed. En dan heeft de apostel nog een toelichting. Want in vers 30 zegt hij dan, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Waarbij die tijden der onwetendheid de tijden zijn waarin God beloofd had, maar nog niet geopenbaard. Logischerwijs. Men wist wat God beloofd had, eeuwig leven namelijk. dat het effect van de zonde teniet gedaan zal worden uiteindelijk. Hè? Door de zonde de dood, maar God schenkt eeuwig leven. Was de bedoeling. God had het beloofd, maar hoe of wat en hoe dat precies in elkaar zit, dat is in het Oude Testament nooit verkondigd geworden. Hoewel er toch door hele kleine gaatjes een heleboel uitlekt, hoor, moet ik u eerlijk zeggen. Huh? Nou ja, wanneer men zoekt, vindt men ook daar wel, maar je kunt het dan nog moeilijk openbaring noemen. Openbaring wil zeggen volledig de bedekking wegtrekken. Dat is niet gebeurd. Maar God heeft die tijden van betrekkelijke onwetendheid overzien. Vanaf het begin, van voor de tijden der eeuwen, om zo te zeggen. En dan vers 30 weer van Handelingen 17. Diezelfde God verkondigt nu, want zijn tijd is immers aangebroken, uit Titus 1 vers 2. Verkondigt nu aan alle mensen, overal, alom, wil zeggen overal, aan alle mensen, op alle plaats, dat zij zich bekeren. Waarom? Waarom nu ineens? Waarom vroeger onwetend en nu openlijke prediking? Aan iedereen, waar dan ook. Huh? Wel, omdat, vers 31, omdat met klemtoon wordt daarom dat. Huh? Maar gewoon omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man. Dan stoppen wij met lezen, want wij weten welke man dat is. Door wie hij de aardbodem zal oordelen. Aan wie alles wat op aarde is onderworpen zou zijn. Genesis 1, Adam. Toch, die man. Maar goed, u ziet, het gaat over de Heer Jezus dus, ik kan niet missen. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, zie het gebeurlijk, op zijn tijd, hij heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk oordelen zal door een man, die hij daartoe weer doorstrepen, want staat schuin gedrukt. Zo, hè? Want dat betekent dat de vertalers het ingevoegd hebben, dus dan moet je gewoon weer doorstrepen. Die hij geordineerd heeft. Dat wil zeggen, aangesteld heeft, definitief. Dat is wat het betekent. Die hij definitief aangesteld heeft. Orizo. Gesteld heeft. Hetzelfde woord als in Romeinen 1, vers 4 ongeveer. Die krachtelijk gesteld is tot zoon van God uit de opstanding der doden. Want daar heeft men het vertaald met die krachtig bewezen is, geloof ik. Weet ik veel. Maar gesteld, aangesteld, orizo. Geordineerd, is de normale vertaling eigenlijk in de Statenvertaling. Dat wil zeggen, aangesteld, op orde gesteld. Hè? Een man die het daartoe geordineerd heeft. Verzekering doende, ja, daarvan is verzwakkend, dient tot niks, laat hem maar gewoon weg, natuurlijk. Zekerheid gevende, hè? Verzekering doende aan allen, door de prediking, aan alle alom. Verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Nou, wanneer werd die man dus aangesteld? Nou, wie was die man? De Heer Jezus. Wanneer werd hij aangesteld? Bij zijn opstanding uit de dood. Daarna neem ik de vrijheid om hem maar aan toe te voegen dat die schriftplaatsen die over de Heer Jezus spreken als beeld Gods, als uitgedrukte beeld van Gods wezen, alle schriftplaatsen zijn in het Nieuwe Testament, stuk voor stuk. En ze spreken niet over de eeuwige Zoon Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar ze spreken over de Heer Jezus Christus die tot Zoon gesteld werd bij zijn opstanding. En sinds zijn opstanding zijn die versen op hem van toepassing. En dat staat er ook bij steeds. Dus ik zeg het eigenlijk een beetje overbodig, maar opdat het goed tot u zou doordringen waar het over gaat. Hè? Dit is die Bijbelse waarheid. Hè? Die mens die tot Zoon van God gesteld worden. Zou worden die zoon van David uit 2 Samuel 7, die Godzoon zou zijn uit 2 Samuel 7. Wel, die verscheen in beide hoedanigheden tegelijk, want eerder was hij dat niet, bij zijn opstanding uit de dood. Hij was de zoon van David en werd tot zoon van God gesteld. En tot zoon van David moet hij zelfs nog gesteld worden. Nee, hij is uit het zaad van David naar het vlees, maar dat is wat anders. He? Maar hij zal tot zoon van David gesteld worden, als rechtmatig erfgenaam wanneer hij gekroond wordt op de troon van David in Jeruzalem. En zover is het nog niet, want Jeruzalem zal eerst nog verwoest worden, zelfs. He? Dat wacht nog. Dat is ook logisch trouwens. Hij krijgt eerst de allerhoogste kroon. In de hemel zelf. Dat is ook een van de vaste thema's van de Nieuwtestamentische brieven overigens. Dat dat eerst zou gebeuren. Maar waar het om gaat dus, is dat God de tijden der onwetendheid overzien heeft. Maar nu, sinds wat God beloofd heeft, fundamenteel vervuld is geworden, wordt het aan iedereen openlijk gepredikt, is geregeld, is voor elkaar, enzovoorts. Zie? En dat is precies hetzelfde als wat Titus 1, vers 2 zegt. God heeft beloofd voor de tijden der eeuwen en God heeft geopenbaard op zijn tijd. En welke tijd dat was? Wel gewoon het heden uit Psalm 2 en uit Handelingen 13. Toen gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, aujourd'hui. Heden heb ik u gegenereerd. Zie? En vandaar dat sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus de boodschap gepredikt wordt zonder enige terughoudendheid aan alle mensen over heel de wereld. En daarin is Paulus betrokken en uiteraard ook Titus en vandaar deze brief. Maar eerst gaan wij pauzeren. God heeft beloofd voor de tijden der eeuwen en God heeft geopenbaard te zijner tijd, en dat was de opstanding van Christus en daarna, uiteraard. We vinden trouwens een paar bladzijden terug een uitspraak van gelijke strekking in 2 Timotheus hoofdstuk 1. Vanaf vers 8 eigenlijk. Schaam u dan niet der getuigenis onzes heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En dan hebt u dezelfde uitdrukking als uit Titus 1, vers 2. Voor de tijden der eeuwen. En dan vers 10 van 2 Timotheus 1. Doch nu geopenbaard is, wel in Timotheus staat, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. En hier staat, doch nu geopenbaard is door de verschijning, dat is een ander woord voor openbaring, hè? Verschijning, aan het licht brengen, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En waar, dan stel ik eerst de vraag, en waar verscheen hij dan? In het kribbetje? Of is het kribje? Goed. De verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan. Met de strekking van, hij verscheen doordat hij de dood er niet deed, uiteraard, hè? Die de dood heeft teniet gedaan, kortom, en het leven en de onverderfelijkheid. En leven en onverderfelijkheid is natuurlijk toch één ding, hè? Onverderfelijk leven is de gedachte. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie waarvan ik gesteld ben, een prediker en apostel en leraar den heidenen. En dan heb je het hele verhaal. God heeft beloofd. Van voor de tijden der eeuwen. God heeft ons zelfs gegeven voor de tijden der eeuwen. Vers 9. Het is geopenbaard geworden in zijn opstanding. En sindsdien wordt het gepredikt, met name dus door de apostel Paulus. Niet alleen door hem, dat staat er ook niet, maar in ieder geval door hem. Zie. En dan vindt u dus precies dezelfde uiteenzetting. Je vindt het trouwens ook in de bekende uitdrukkingen van 1 Petrus 1, nu ik erover nadenk. Dus 1 Petrus 1, waar de apostel immers ook spreekt over de opstanding. 1 Petrus 1, de opstanding en wedergeboorte in vers 3 en 4 dan. Maar in, verderop in het hoofdstuk zegt hij... vers 18, om daar de draad aan op te nemen. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de Vader overgeleverd is. Die ijdele wandeling was dus weer de tijd der onwetendheid. De tijd waarin God wel beloofd had, maar niettemin waarin de Joden in elk geval leefden onder de wet en waarin de wereld leeft onder het eerste beginsel der wereld en niks anders. Ijdele wandeling, want alles is ijdelheid immers, hè. Die u van de vaderen, voorgaande generaties, is overgeleverd. Maar, gij zijt verlost, door het dierbaar bloed van Christus, dat wil zeggen door het leven van Christus, en het wordt dus toch zijn opstanding. Door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Daar heb je de opgeweten Christus. En dan, de welke wel voorgekend is, daar heb je de, voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Dat zat toch in Gods plan. Hè? Maar geopenbaard is, onthuld, geopenbaard is in deze laatste tijden, of in zijn tijd, maar in deze laatste tijden, om uwentwil. Om u namelijk die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en zo verder. Maar je hebt precies dezelfde samenvatting van het hele verhaal. God heeft van oudsher beloofd, in oud-testamentische tijd was het verborgen, niettemin in zekere zin bekend. Beloften Gods waren vastgelegd immers, maar pas vervuld en daarna geopenbaard in de opstanding van Christus. En sindsdien alom aan alle mensen gepredikt, is de gedachte. Nou goed, meer zal ik er niet. Er zijn er nog wel een paar waarin het zo staat, maar ik ga er nou maar verder niet op in. Moet maar duidelijk zijn hoe dat zit met het evangelie en de belangen van dat het overal gepredikt wordt. En vooral sinds deze dingen gerealiseerd zijn geworden. Ook wij zijn weliswaar in hopen zalig geworden, maar wat hier over gaat is dat die oud-testamentische hoop van oud-testamentische gelovigen vervuld is geworden en dat wij er deel aan hebben. Dat elk mens levend hier op aarde er deel aan kan hebben. Nu nog al levend op aarde en zo verder. Hè? En daarna vers 3 van Titus 1, waar dan staat, geopenbaard te zijn tijd, namelijk zijn woord. Want daarin en daardoor wordt het geopenbaard. Hè? Daarin wordt dat eeuwige leven geopenbaard. Eerste deel van vers 2 nog steeds. Hè? In de hoop des eeuwige levens. 2 Timotheus zei, leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Enzovoorts. Hè? Wat gebeurt door het woord dat gepredikt zou worden? Vers 3, namelijk zijn woord. Door de prediking van dat woord uiteraard, die mij toebetrouwd is. En weer zeg ik er maar bij, dat het niets meer en ook niks minder betekent dan er staat. Het betekent dat dat woord aan Paulus toebetrouwd is. Daar kon hij niet onderuit, zo was het nog eenmaal. Maar er staat niet dat het alleen maar aan Paulus was toebedrouwd. Dat was namelijk ook niet zo, zoals iedereen weet. Toch? En zoals Paulus het ook zelf schrijft, overigens. In Efeze bijvoorbeeld. Hè, wordt bekendgemaakt door de apostelen en profeten. Meervoud. Kan niet missen. En in Romeinen 16, dus de laatste verse van heel Romeinen, heeft hij het over profetische geschriften enzovoorts, hè, waarin het bekendgemaakt wordt. En hij bedoelt uiteraard gewoon de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Zie? Maar het is hem toebetrouwd en daar gaat het maar om. Dat moet je voor jezelf weten natuurlijk. En Paulus weet het voor zichzelf. Het is mij toebetrouwd. Hoe dan ook. Aan anderen ook. Wat die ermee doen moeten zij weten. Het is hun verantwoordelijkheid, maar dit is mijn verantwoordelijkheid. Het is mij toebetrouwd. Hè? Tenslotte, als ik zeg, ik heb een paar nieuwe schoenen. Dat is niet zo. Ik heb een nieuw overhemd. Maar. Nee? Rest in stijl. Dat is schouderstuk. Dat is mooi, hè? Ja, Amerikaans. Ja. Maar een nieuw overhemd wilt niet zeggen dat iemand anders niet een nieuw overhemd zou hebben. Toch? Of, hè? Ik heb een nieuw overhemd gekregen. Wil u zeggen dat een ander het niet gekregen heeft? Toch? Deze bediening is mij toebetrouwd, wilde niet zeggen dat het een ander niet zou zijn toebetrouwd. Hij heeft er zelfs niks mee te maken zelfs. Nou goed. Zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, dat is een excuus voor het schrijven van de brief. Dat is, weet je wel, dat is de lage kant, hè? Dat is het excuus voor het schrijven van de brief. Maar dat is natuurlijk ook de grote drijfveer voor het schrijven van de brief. Het geeft de brief ook de autoriteit mee. Zo zit dat. Nou goed. En dat naar het bevel van God, onze, mijn en uw, Paulus en Titus, zalig maken. En daar gaat het ook over. Over en om. God, onze zalig maken. De aardigheid is dat we in deze brief feitelijk op twee verschillende plaatsen een heel aardige samenvatting hebben van wat ik dan maar noem het christelijk geloof. En dat ligt eigenlijk al besloten in vers 2 en 3 dat we zojuist gelezen hebben, helemaal aan het begin van de brief. Maar die twee schriftgedeelten vinden we in de eerste plaats in hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Sluit ook rechtstreeks aan overigens hoor, op vers 2 en 3. Hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En ik hoop dat u zich die tekst herinnert die we net gelezen hebben. Hè? God verkondigt nu aan alle mensen alom, Romeinen of Handelingen 17, dat zij zich bekeren. Geopenbaard te zijner tijd. Voorgekend van voor de grondlegging in de wereld, maar geopenbaard in deze laatste dagen, enzovoort. Want, 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods, en dat was wat beloofd was, onder andere, is verschenen. Aan het licht gebracht, geopenbaard, ander woord voor openbaren. Is aan het licht gebracht, staat in het schijnsel, hè? Is verschenen aan alle mensen. En daarom wordt het ook aan alle mensen alom gepredikt. Is dat niet een wat ruim aanbod van genade? Ja, dat is het. Wie die uitdrukking niet begrijpt, tegen u zei ik het ook niet, dus kan u weer vergeten. Hè? Maar in sommige kringen houdt men niet van een ruim aanbod van genade. Hè? En als predikant kan het je baantje kosten, hè? Als je te ruim aanbod van genade hebt, het zoiets, hè? Meer weet ik daar ook verder niet van. Maar ik denk, het kan nooit te ruim. Ik herinner me nog dat ik een stukje las van een Amerikaanse schrijver die daarmee ook stuk in mijn achting gestegen is op dat moment. Daar heeft hij niks aan, ik ben zijn naam vergeten. Maar die schreef, als je nog nooit de genade God zodanig gepredikt hebt dat men het misverstond, dan heb je het nog nooit goed gedaan. Nog een keer, als je nog nooit de genade zodanig gepredikt hebt dat men het misverstond, dan heb je het nog nooit goed gedaan. Want die aanbod van de genade is heel ruim. Hè? Bovendien, als God het heeft doen verschijnen aan heel de wereld, wie zijn wij dan om te zeggen, maar dat belief ik niet te prediken. Het is mij wat te ruim. Je kan niet zomaar iedereen bij je in de kerk krijgen. Hè? En aan het avondmaal toelaten. Verschil moet er wezen. En dat soort dingen meer. Maar de Bijbel zegt gewoon, want de zaligmakende genade. Dat kan ook niet misverstaan worden hoor. Dit. Eventueel een misverstand zou zijn dat de genade zo ruim is dat je kan zondigen wat je wil omdat het toch niet uitmaakt. Dan heb je het niet helemaal goed begrepen. Maar zo ruim is die genade overigens wel hoor. Dat wel. Hè? Het is alleen het doel er niet van. Maar de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En ik herinner me nu ineens, tegenwoordig duurt het lang, gaat beter met me. Maar ik herinner me nu ineens iemand die dat ook zei, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En hij voegde eraan toe, maar dat betekent niet dat je het zomaar mag aanpakken. Er was een predikant die dat zei, op een begrafenis. Dat was zeker om de stemming erin te houden. Een begrafenisstemming, ja, precies. Ja. Nou goed. Hè? Maar dat betekent het uiteraard wel. Want wie zijn wij om te weigeren aan te pakken wat God ons aanbiedt? Dan moet je toch wel erg groot lef hebben, denk ik wel eens. Ja, sommigen hebben dat. Maar hier staat het. Zaligmakende genade, God is verschenen aan alle mensen. Het is precies hetzelfde als God predikt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. Genade God, zaligmakende genade Gods. Hetgeen natuurlijk hetzelfde is als gewoon het evangelie dat gepredikt wordt. Want dat is de blijde boodschap, letterlijk vertaald. Het is een blijde boodschap, omdat het een boodschap is van genade. Want het evangelie van Christus, Romeinen 1 vers 16, is kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Voor wie niet gelooft, niet. Maar voor wie gelooft wel. Want door geloof krijgt men deel aan die uitverkiezing, weet u nog, van het begin van de avond. Maar goed, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, geopenbaard. En daarna, en onderwijst ons, de zaligmakende genade onderwijst, niet de wet onderwijst ons, de genade onderwijst ons. Het aardige is bovendien dat het woord wet eigenlijk ook gewoon onderwijs betekent. Maar het is niet maar onderwijs in voorschriften en regels. Het is net zo goed onderwijs in de genade. En vandaar dat je ook kunt spreken over de wet der genade. In de zin van onderwijs der genade. Bovendien, wet is Torah, zeg ik altijd. En Torah is gewoon true. Want u weet dat nogal wat Hebreeuwse woorden in het Engels. Welk woord had ik laatst dan? Weet ik niet meer. Maar heel wat Hebreeuwse woorden in. To call was dat, ja. Kahal, de roeper, de prediker, de roeper. Ja. To call, Kahal, Kohelet. Dat is gewoon to call, met een haartje ertussen. Met dat, zo hoort het ook in het Engels. Maar we hadden het nu over Torah, maar Torah is ook in het Engels. Dan heet het true, of truth, gewoon waarheid. Want dat is wat het is, hè. Nou goed. En aanverwante woorden, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar wij worden onderwezen door de, niet door de wet, door de genade Gods die immers aan alle mensen verschenen is. En die genade onderwijst ons, dat zijn in ieder geval degenen die die genade hebben aanvaard, gelovigen. Nou ja, theoretisch, iedereen zou door de genade Gods moeten worden onderwezen. Alle mensen. In de praktijk gebeurt het alleen bij gelovigen. En dat is goede nieuws en slechte nieuws is dat het helaas niet gebeurt bij alle gelovigen. Omdat zij zich niet laten onderwijzen. Maar Paulus schrijft ook aan Titus en hij zegt, die genade onderwijst ons dat wij, want als je in een brief schrijft aan een privépersoon en je spreekt over ons en wij, dan gaat het niet over Jan en alle man. Maar dan gaat het over ik en gij. Hè? Zullen wij, ik en gij, van ons zondig lichaam vrij eenmaal daar elkaar ontmoeten? Zo is het niet, toch of niet? Nou, maar onderwijst ons, of het andere onderwijst, misschien niet. Maar dan zouden wij dat alsnog moeten doen, want dat is de achtergrond van de brief natuurlijk. Hè? Maar onderwijst ons dat wij, in elk geval wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden, voor zover dat wat anders is. Maar wereldse begeerlijkheden is natuurlijk toch goddeloosheid, hè? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. Ik heb me dat laten uitleggen door iemand uit die zaal hiernaast. Nou, verzakende. Dat wij de goddeloosheid, soms denken die mensen gebruiken statenvertaling. Er zijn mensen die zeggen, zweren bij de statenvertaling. Maar volgens mij kennen ze het woord verzaken niet. Dat horen ze niet te weten, heb ik wel eens het idee. Maar vooruit. De wereldse begeerlijkheden zouden wij verzaken. En wij zouden matig, dat wil zeggen tot een bepaalde maat. Met beperkingen betekent het echt, hoor. We zouden matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige aion. Ik zeg aion omdat ik het liefst toch het woord eeuw had zien staan. Want dan weten wij meteen welk Grieks woord er staat. Maakt niet zoveel uit, maar er staat aion. Dat is niet meteen de stoffelijke wereld, want dan zou het kosmos primair moeten zijn, hoewel kosmos ook niet maar alleen de stoffelijke wereld is. Maar kosmoswereld is in principe, in beginsel de stoffelijke wereld en soms al wat daarmee te doen heeft natuurlijk. Maar aion is alleen al wat ermee van doen heeft en pas in laatste instantie de stoffelijke wereld. Of zoals de Jehovah's getuigen vertalen, ik ben ze nog altijd dankbaar, zij vertalen dit woord met samenstel van dingen. De tegenwoordige wereld uit de Statenvertaling is bij hun het tegenwoordige samenstel van dingen. En of dat nog goed Nederlands is, weet ik niet, maar ik vind het prachtig van de vertaling. Men zou het moeten onthouden, want dat is wat het is. Samenstel van dingen. Dat wat de wereld beweegt. Het denken van de wereldse wijsheid, filosofie. Die wereld. Hè? Nou ja, wat het in ons normale spraakgebruik ook altijd is. De wereld. Hè? Met al wat erin omgaat, die gevaarlijk is of die leuk is of niet. Maar daar bedoelen we ook nooit gewoon de stoffelijke wereld mee. Dat is maar ook zelden zo, hè. Dan gebruiken we wel het woord natuur of iets dergelijks. Zie? Dat is wat aion is, hè. Dat heeft met abstracte zaken in de eerste plaats te maken. En wij zouden in deze tegenwoordige wereld, zouden wij leven. Dat is nou helemaal zo, te midden daarvan, maar niet als behorend daartoe. Met de woorden uit onder andere Johannes 17 dan, hè. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Maar voor een deel maken wij toch van die wereld deel uit. We hebben daar een of andere plaats in. Al was het maar omdat we ook aan de kost moeten komen. Maar er zijn nog wat redenen te bedenken. Het is nu helemaal zo. Niet tenminste, dat mag dan zo zijn, maar dan matig. Beperkt. En rechtvaardig. En godzalig. Zouden we leven daardoor in deze tegenwoordige eeuw. En wat veel belangrijker is, maar wat er daar nou ook meteen staat, hè, is verwachtende, bezig zijnde te verwachten, dat terwijl we in deze tegenwoordige wereld leven, gaat onze verwachting, hoop, toch? Gaat onze verwachting niet uit naar wat de wereld ons geven kan vandaag of morgen of ver in de toekomst. Want onze verwachting zou zijn de zalige hoop. Een hoop, dat is natuurlijk hetzelfde, verwachting. Verwachtende de zalige hoop, namelijk en de verschijning der heerlijkheid. Dat verwachten wij. De wat wij verwachten is de verschijning van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, gelukkig. Maar wat wij zouden verwachten is verschijning der heerlijkheid. Ik ben al lang blij als mensen de Heer Jezus verwachten, hoor. En geloof in de wederkomst van Christus. Maar wat we zouden verwachten volgens dit schriftgedeelte is niet zozeer de Heer Jezus, maar dat wat wij van hem zullen ontvangen, beter nog wat hij aan ons zal openbaren dan gewoon populair Nederlands, wat hij ons dan zal geven. Het is niet helemaal verantwoord wat ik nu zeg, maar voor de praktische doeleinden gaat het goed op. Wat wij van hem zouden ontvangen namelijk is loon, kroon, heerlijkheid. Hij zou in iedere vergelden naar zijn werken enzovoorts. Wij zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus of hoe het maar heten mag. He? Daar gaat het over. En wij verwachten van hem heerlijkheid, want daartoe zijn wij geroepen. Want wij weten, Romeinen 8, vers 18 of daar in de buurt, 17... Wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. Die aan ons zal geopenbaard worden. Nou, daar gaat het over. Wat verwachten wij dus? Want wij zijn een hoop zalig geworden, zelfs stukje Romeinen 18. En daarom verwachten wij het met lijdzaamheid. Wat verwachten wij? Heerlijkheid. Dat is ons vooruitzicht. Voor de toekomst wel te verstaan, hè? Wij verwachten onze zalige hoop. Namelijk, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Ik zeg er meteen altijd bij. Dat het dus niet staat dat hij ons dan heerlijkheid zal geven. Ik heb net gezegd, nou voor alle praktische doeleinden kun je het wel zo zeggen. Maar het is niet helemaal nauwkeurig. Maar hier staat het ook nauwkeuriger dus. Hè? Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Want wat de Bijbel ons leert, al is het dan misschien wat moeilijk te begrijpen, is dat wij nu reeds heerlijkheid zouden ontvangen. Tijdens ons leven hier. En dat die heerlijkheid die we nu ontvangen in de toekomst aan ons zal getoond worden, geopenbaard worden. En niet alleen aan ons, maar ook aan anderen heel nadrukkelijk. Want wij zouden, Colossense 3, vers 3 of daar in de buurt, wij zouden als Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan zal onze heerlijkheid zelfs aan Israël en de volkeren getoond worden. Maar goed, eerst aan onszelf natuurlijk. Maar het is een heerlijkheid die wij nu reeds hebben. Ik spreek daar vaker over, vandaar dat ik nou niet de moeite neem om het op te zoeken, al heb ik net schriftplaatsen genoemd. In ieder geval Romeinen 8 vanaf vers 17, 18 of daaromtrent. Maar een andere noem ik in dat verband ook altijd, dus 2 Korinthe hoofdstuk 3, de laatste verse, waar staat dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, niet zullen worden, veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen dat wij toenemen in heerlijkheid. Was de bedoeling? Nee, wij is daar precies hetzelfde, dus Paulus en Timotheus, de briefschrijvers. Aan de Korintiërs. En zij zijn er zeker van. Of het met de Korintiërs ook zo is. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar of het zo is. Ja, nou goed. Uit die onzekerheid wordt die brief geboren, om zo te zeggen. Maar hier staat het dus ook. Hè? Wij verwachten de zalige hoop en verschijning. Van wat? Van wat er al was. Heerlijkheid. En die verwachten wij van. Want daar komt die vandaan. De heerlijkheid, zowel als de verschijning van de heerlijkheid, van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Het is er trouwens maar één, hoor. Al staat er God, zaligmaker, Jezus en Christus. Het blijft er maar één, hè. Van hem komt het, hè. Van God en onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf, zie hoe dat er maar één is, die zichzelf, dat is er maar één, gegeven heeft, en niet die zichzelf hem gegeven hebben, die zichzelf gegeven heeft voor ons, opdat hij ons nu, het gaat nog steeds over tegenwoordige tijd, opdat hij ons nu zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Een volk dat ijverig is in de dienst aan hem. Dat wil zeggen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Want dat is de boodschap. Dat is de samenvatting van de boodschap in elk geval in onze tegenwoordige bedeling. In afwachting van de wederkomst van Christus en onze openbaring voor zijn rechterstoel. Zie? Want het is een statische uiteenzetting. Zaligmakende genade Gods is verschenen aan iedereen. Wij worden door ontwezen met betrekking tot ons leven, nu nog enerzijds hier en anderzijds met betrekking tot de verwachting die wij zouden hebben van die hoop die aan ons zal geopenbaard worden. Terwijl dat gebeurt, reinigt God zich, reinigt Christus zich een volk voor zijn naam. Maar ja, dat zei Jacobus al in Handelingen 15. Hè? God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna pas zal hij wederkomen, zal hij zich openbaren, de vervallen het van David weder oprichten en zo verder. Prachtige samenvatting van tegenwoordige waarheid in een paar versen, in dat aansluitend bij vers 2 en 3. Maar je vindt er nog één, namelijk in hoofdstuk 3, vers 4 tot en met 7, feitelijk. Komt hij weer. Maar 3 vers 4. Maar wanneer de goedertierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, en die is verschenen in de opstanding van Christus, heb je hem weer. Wanneer dat gebeurd is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, hebben we trouwens zojuist ook gelezen in 2 Timotheüs 1, precies dezelfde ding. Goed, wanneer dus de goedertierenheid van God, dan wel zijn genade, onze zaligmaker verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, of de werken der wet dus, maar naar zijn barmhartigheid. Niet naar onze werken, maar zijn barmhartigheid. Huh? Precies. En in 2 Timotheüs 1, niet naar onze werken, maar naar zijn genade. En in Efeze 1, want uit genade zijt gij zalig geworden, niet uit werken. Zijn genade en niet onze werken. Eventueel kan het nog wel zijn zijn werk en niet onze werken, maar er staat zoals zijn genade en niet onze werken. Dat is een dubbele tegenstelling. Prachtig. Hij heeft ons zalig gemaakt, 3 vers 5, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad. En er komen 3 uitdrukkingen voor precies hetzelfde, bad. Wedergeboorte, hetzelfde, erin en eruit, hè? Het water in, het water uit. Dood in, dood uit. Het is precies hetzelfde. Bad, wedergeboorte, dan wel vernieuwing. Des Heilige Geestes, neem ik voor het gemak nu maar als één uitdrukking. Vernieuwing des Heilige Geestes, hetzelfde, hè? Dood en opstanding, want door de Heilige Geest wordt men wedergeboren. Dat is één ding. Maar als ik het iets langzamer doe, ben ik geneigd te zeggen, maar het is vier keer hetzelfde. Want vernieuwing sowieso is weg, maar het oude, het nieuwe ervoor in de plaats, heb je ook wedergeboorte. En Heilige Geest is nog eenmaal de geest van de opgestane Christus tegenover de geest van deze oude wereld enzovoorts. Naar Bijbelse maatstaven althans. En dan gaat het om door wedergeboorte. Maar de apostel wil natuurlijk eindigen met het woord Heilige Geest, want dan kan hij de volgende zin eraan knopen. En dus zegt hij, door de badder wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan ben je gewoon terug in Handelingen 2, bij de toespraak van Petrus. God heeft dit uitgegoten, dit uitgegoten wat gij nu ziet en hoort, enzovoorts. En heeft het gedaan door de opstanding van Christus, staat er allemaal zo. En daarna zegt hij, en ieder die wil kan het ook krijgen. Want u komt de belofte toe, en u niet alleen, maar alle die verder zijn, wie het ook is, iedereen. En dus alle mensen alom, in Handelingen 2 reeds, hè? Niet alleen maar de Joden, hè? Precies. Nou goed, dus dat was nog een keer een prachtige samenvatting. En vers 7 hoort er dan ook nog bij. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, dat is al gebeurd dus, hè? Gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Maar erfgenamen worden wil zeggen, we zouden heerlijkheid ontvangen. Of we zouden tot zoon worden aangesteld, of wij zouden een kroon ontvangen. Of hoe dat maar heet, dat mag in de Bijbel, want er zijn vele uitspraken voor. Veel termen bedoel ik, hè. Dat is altijd dezelfde waarheid. Dus als je ooit zoekt naar een schriftgedeelte waarin Gods werk in deze tegenwoordige tijd wordt samengevat, even kortheidshalve, hebben we er hier sowieso in elk geval twee. En die lijken me ruim voldoende. Wij zullen het daar ook vanavond bij laten, want het is weer de hoogste tijd.